Wat leuk dat je luistert naar Over de Kop. Een podcast mede mogelijk gemaakt door de Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken we een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Elke aflevering gaat onze host Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een belangrijk, gek of actueel thema uit de hersenwetenschap. Veel luisterplezier!
Welkom en wat mooi dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Over de Kop. Een podcast over uw hoofd en alles wat zich daarin afspeelt. Misschien heeft u tijdens het opzetten van deze podcast alvast even een lekkere espresso macchiato met havermelk en versnapering gezet. Of misschien bent u wel op weg naar uw werk of hardlopen. Misschien bent u wel weer eens ouderwets aan het punniken. Maar in ieder geval, zonder dat we erbij stilstaan, is ons leven een aaneenschakeling van routines. En dat is waar deze aflevering over gaat. Routines en gewoonten. Waarom hebben we ze nodig? Wat maakt ons zo gevoelig voor slechte gewoonten? Hoe komen we van die slechte gewoontes af? En hoe leren we goede gewoontes aan?
Dat vind ik juist een interessante vraag waar we mee bezig zijn.
Ja. En dat zal... antwoord
ook? Ja, nee, ik heb geen definitief antwoord, anders had ik geen baan meer.
Ik hoor hetzelfde iemand zeggen, ja, ik ga op elke dag als ik uit mijn werk kom, dan zet ik mijn tas neer en loop ik daarna de deur weer uit om nog een wandelingetje maken van 20 minuten.
U hoorde hier twee experts bij uitstek als het gaat om routines en gewoonten. Te weten neurowetenschapper van de Radboud Universiteit, professor Dr. Rochaan Kools en professor Dr. Marieke Adriaanse, verbonden aan de Universiteit van Leiden en hoogleraar gedraginterventies in Population Health. Ja, en omdat veel wetenschappers niet gespeend zijn van overvloedig gebruik van jargon en nuance, zit naast mij sidekick Floris Tijhuis, student neurowetenschappen en filosofie en hersenexpert in het algemeen. Zeg, Floris, wat is nou precies jouw specialiteit?
Ja, eigenlijk ben ik de hele dag bezig met denken. Denken over de belangrijke vragen binnen de neurowetenschap. Zijn wij ons brein? Hoe komt ons bewustzijn tot stand? Als er dan kennis komt uit de neurowetenschap, hoe passen we die dan toe op de juiste manier in de maatschappij? En wat kunnen we daar eigenlijk mee? Dat zijn eigenlijk de vragen die ik het allerinteressantste vind in de hersenwetenschap.
Ja, je draait je hand niet om voor hele grote onderwerpen.
Nee.
Heb je al antwoorden gevonden?
Ik ben ermee bezig op het moment. Maar het zijn vragen die vaak ook lastig te beantwoorden zijn. Dus het is een continu proces.
Ja, en je bent nog jong en je hebt nog een hele carrière voor je. En je bent dus een ideale sidekick. En voor de duidelijkheid, jouw rol is dus om wanneer dat nodig is een brug te slaan tussen de wetenschap en de leek. Oftewel ingrijpen bij onbegrijpelijke terminologie en af en toe wat duiding te geven wanneer je dat nodig acht. Ja, dit lijkt me een uitgelezen moment om onze gasten erbij te halen. En ik moet eerlijk bekennen, ik vind het een beetje spannend dat ze er zijn. Want het zou me niet verbazen als hun IQ-score hoger is dan hun lichaamslengte in centimeters. En dat betekent niet dat ze heel klein zijn. Maar hier zitten namelijk professor Dr. Rochaan Kools van de Radboud Universiteit en professor Dr. Marieke Adriaanse van de Universiteit Leiden. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Professor Dr. Kools, u bent begenadigd wetenschapper. U probeert filosofische vragen als waarom hebben we wilskracht via de neurowetenschap te beantwoorden. Dat lijkt me vrij ingewikkeld.
Ja, wilskracht is inderdaad een term uit de filosofie. En misschien is het beter om te benoemen dat ik gedragscontrole onderzoek. Ja. En de hersenmechanismen van gedragscontrole.
Oké, dan houden we het daarbij inderdaad. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Heel even, misschien een beetje plagerige vraag. Maar ik heb u natuurlijk uitgebreid door de Google gehaald. En u heeft uw dokterstitel gehaald aan Cambridge. Een tijdje terug de Vici-beurs ter waarde van 1,5 miljoen euro gekregen. En als je alle beurzen die je hebt binnengehaald bij elkaar optelt, dan kom je op een bedrag uit boven de 3, misschien wel 4 miljoen euro. Nou hebben veel jonge onderzoeksstudenten als luisteraars. En ik wil eigenlijk vragen, hoe krijg je dat voor elkaar om al die beurzen binnen te hengelen? Heb je daar tips voor?
Ja, dat is een goeie. Nou, vooral blijven jezelf blijven afvragen, wat wil je eigenlijk weten? En dat dan opschrijven. Dat is het toch, heel dicht bij jezelf blijven. En echt de vraag stellen die je wil weten. En als je met die passie het opschrijft,
ja,
en leert schrijven, dan denk ik dat je al een hele grote stap hebt.
Maar ik vraag me zelf altijd af waarom ik liever normale pasta dan volkoren pasta wil. Ik denk niet dat ik daar 4 miljoen mee binnensleep, toch?
Nou, ik vind dat best een interessante vraag. Waar komt die wens van jou vandaan? Wat is de achtergrond? Hoe komt het dat je überhaupt iets wil? Wat is er eigenlijk lekkerder aan volkoren pasta?
Naast u zit professor Dr. Marieke Adriaanse, expert op het gebied van gedragsinterventies en routines. Zeg, heeft u speciale rituelen of handelingen die u doet voordat u een belangrijke prestatie moet leveren of een optreden zoals dit heeft?
Nee, dat is een heel saai antwoord. Maar je mag sowieso je zeggen. Oh, en gewoon Marieke.
Ah, ja, je Marieke.
Heb ik rituelen? Nee, nou, niet voor belangrijke prestaties. Ik ben toen ik promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Toen werden er wel filmpjes gemaakt en blijk ik wel allerlei handelingen te hebben die andere mensen zijn opgevallen. Bijvoorbeeld dat ik aan het einde van mijn werkdag, voordat ik wegga, moest ik altijd mijn pennen zo in het toetsenbord leggen. En waren er allemaal andere eigenschappen en dingen die ik blijkbaar altijd doe, die mijzelf niet zo waren opgevallen. Zo schijn ik ook steeds mijn wenkbrauwen de hele tijd zo op te trekken.
Dus dat
gaan jullie zo misschien ook nog zien.
Ja, dat is wel een hele opgewekte uitstraling heb je daardoor.
Ja, oh ja, nou ja, dat is ook wel eens anders geïnterpreteerd, maar ik vind het te leuk.
Voordat we de diepte ingaan, heel veel om het duidelijk te hebben. Wat is wetenschappelijk gezien een routine?
Zal ik...
Marieke,
een routine, ik heb het meer... ik zou het eerder hebben over gewoontes.
Oh, daar zit een verschil tussen?
Nou, dat ligt een beetje aan wie je het vraagt.
Aan jou?
Aan mij. Nou, dan zou ik zeggen gewoontes. Als je daar eerst begint met de definitie. Dat zijn eigenlijk gedragingen die zijn aangeleerde gedragingen die geactiveerd worden door een bepaalde cue, iets in de omgeving, door de context. En dat ontstaat doordat je heel vaak hetzelfde gedrag in dezelfde situatie hebt uitgevoerd. En dat is dusdanig vaak herhaald en in diezelfde situatie dat er een associatie is ontstaan, dus een link tussen die omgeving en het gedrag, zodat het gedrag op een gegeven moment automatisch uitgevoerd wordt.
En als ik dit mag vragen, Marieke, wat zou je dan bijvoorbeeld een voorbeeldje van?
We zitten hier nu vijf minuten. Hoeveel routines of gewoontes hebben we al afgespeeld?
Nou, ik denk meer dan we snel kunnen tellen. Gewoon, want het gaat ook over hele kleine dingen. Bijvoorbeeld in hoe jij hier klaar gaat zitten met de microfoon, hoe je hem opdoet en dan heel cool zo op één oor doet. nu ook. Hè? Dan zat je even zo aan je gezicht, je draait je flesje open, je hebt dorst, dat activeert iets. Je pakt je flesje, dat doe je met je rechterhand. Dus er zit op hele kleine gedragingen, op hele kleine dingetjes. En ik denk,
dat zijn allemaal gewoontes?
Ja, zoals ik er naar kijk, zijn dat wel. En dan heb ik het vooral over gedrag wat geactiveerd wordt. En wanneer je het hebt over routines, dan hebben we het vaker. Het ligt een beetje aan wie je het vraagt en welke literatuur je kijkt. Maar dan gaat het vaker over meerdere handelingen na elkaar. Dus bijvoorbeeld een bedritueel. Zoals je met kleine kinderen. We hadden net geconstateerd. Jij hebt jonge kinderen. Ik ook. Nou, daarbij constateerden we bij de allerjongste ook dat het bedritueel iets te uitgebreid werd. Dat hebben we later anders gedaan. Maar dat zou je een routine kunnen noemen. Dat je allerlei dingen achter elkaar uitvoert. Dus waarbij het ene gedrag het volgende gedrag uitlokt. En in bijvoorbeeld meer organisatiecontext wordt routine. Ik werk tegenwoordig ook deels in het LUMC. Is bijvoorbeeld ook de interactie tussen verschillende mensen. Bijvoorbeeld in een bepaalde situatie. In films is altijd Code Blue. Ik weet niet of dat in het echt ook zo is. Ja. Ik ben geen echte dokter. Dan hebben we ook allerlei verschillende mensen die op elkaar reageren en verschillende handelingen uitvoeren.
Hey, en het is misschien een beetje een raar vraag, maar waarom is dit interessant om te onderzoeken? Roshaan, misschien...
Ja, ik vind het heel boeiend dat alle handelingen die wij uitvoeren door eigenlijk tegelijkertijd door meerdere systemen gecontroleerd worden. Dus je zou zeggen, zo'n handeling, dat heb je geleerd. En het geeft dus inzicht in het bestuderen van gewoonten. Geeft inzicht in wat ons gedrag bepaalt. En het is niet zo dat er maar één systeem is die ons gedrag bepaalt of bepaalt welke handelingen we uitvoeren. Maar er zijn meerdere systemen. Dus een gewoonte wordt met name gestuurd door het systeem dat een handeling uit op basis van conditionering, van associatie, van herhaling eigenlijk, hè, wat Marieke zegt. Maar een heleboel van de handelingen die wij uitvoeren, die zijn echt gevolg van een beslissing die genomen is op basis van kennis. En op dat moment is er geen sprake meer van een gewoonte. Maar het verschil daartussen vind ik heel boeiend. En ik vind het fascinerend dat juist bijna het grootste deel van ons gedrag gestuurd wordt door die associaties, door die herhalingen, door dat gewoontesysteem.
Ja, is 80% van ons gedrag is gewoontes?
Ja, dat durf je eigenlijk niet te zeggen, maar 80%.
Of 60 of zo, maar een heel groot gedeelte in ieder geval.
Ja, eigenlijk wordt alle gedrag altijd door beide systemen gestuurd, maar is het ene meer dominanter dan het andere. En dat gewoontesysteem is veel dominanter dan de meeste mensen denken. Intuïtief, het voelt vaak zo alsof wij overal maar controle over hebben. En overal beslissingen over kunnen nemen. Terwijl, ja, jij illustreert dat heel erg mooi net. Alles, ik zit altijd met mijn benen te wiebelen. Dat doe ik echt niet omdat ik bedacht heb dat dat een functie heeft.
Wil je daarmee ophouden? Zijn erg zenuwachtig. Ja. Ja. Dan ga je grapje hoor. Nee.
Maar, jij ook.
Ja, ik zit ook. Ja, enorm. Maar wat zou er gebeuren als we geen gewoontes hadden? Hoe zouden we dan functioneren? Is het dan
vrij slecht.
Ja?
Ja.
Hoe ziet een dag eruit dan?
Nou, je probeert voor jezelf ook eens voor te stellen dat je opstaat. Mm-hmm. En al die kleine het zijn dus niet bewuste beslissingen die je maakt, maar al die kleine handelingen. Je zet je wekker uit. Nou, misschien loop je eerst naar het toilet. Je gaat meteen koffie zetten, tanden poetsen. Als je over alles bewust moet nadenken, de voor's en tegens moet gaan. Goh, zal ik koffie gaan drinken? En over al die stapjes ook weer. Hè, de koffiefilter erin doen, schepjes. Ik heb gewoon nog ouderwetse filterkoffie. Dan zou je uitgeput zijn tegen de tijd dat je goed en wel de deur achter je dicht trekt. Dat merk je ook, hè, wanneer je in een nieuwe situatie komt. Ja. Bijvoorbeeld een nieuwe baan. Ook nieuwe mensen leren kennen. Maar ook alles is nieuw. De omgeving is nieuw. Dat is vaak ook heel erg vermoeiend.
Ja.
En dus gewoontes zijn in die zin heel handig. En ze zorgen er ook voor dat we aandacht en geheugen over hebben. Voor moeilijke beslissingen.
Ja, en dat gaat dan over het stukje gewoontes. Maar ik vroeg me ook af, hebben routines daar dan ook... Waar we hebben zo'n soort herhalend stukje gedrag... wat zichzelf steeds opvolgt. Heeft dat dan een functie? Want ik vroeg bijvoorbeeld wel eens tennis. En dan had je zo iemand als Nadal... die dan elke keer voordat hij serveert... twee keer met de balletje stuiteren... haar achter de oren en dan pas serveren. Is dat dan ook iets wat je in die context kan interpreteren... of is dat echt meer bijgeloof?
Ja, dan zouden we eens aan Nadal moeten vragen in hoeverre dat een soort automatisch is. Misschien is hij daar elke keer nog heel erg over aan nadenken. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat vrij automatisch is. En dat dat iets is wat hij heeft aangeleerd. En dingen die we heel vaak herhalen. Het is dat je ziet bijvoorbeeld bij sporters wel dat wanneer ze dingen die ze heel erg geautomatiseerd hebben en heel sterk hebben aangeleerd, niet erg veel meer over hoeven nadenken. Wanneer dat niet meer automatisch is en ze daar heel erg diep over na gaan denken, dat ze bijvoorbeeld choken, noemen we dat.
En wat is dat?
Dat je op het moment dat je moet presteren, dat je eigenlijk blokkeert en dat het niet meer goed gaat.
Hey, als je iets voor het eerst doet, dan is het geen gewoonte en dan moet je het heel vaak doen, dan wordt het een gewoonte, toch? Is dat correct, toch? Of dan doe je het...
Nee, niet altijd. Het is niet hetzelfde als gewoon heel vaak gedrag uitvoeren. Belangrijk aspect van gewoonte is die context. Dus dat er altijd iets is. Mm-hmm. Stabiele iets in de omgeving. Kan ook iets in jezelf zijn. Dus het gaat echt om een koppeling tussen iets wat die gewoonte uit kan lokken. Wat je daarmee associeert.
Yeah.
En dat kan een bepaalde plaat zijn. Maar het kan ook een bepaalde emotie zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat altijd als je je verveelt. Dat je naar de chocola grijpt. Dus dat is iets meer in jou. Dus het gaat ook over een stabiele situatie. Ah. En die wordt gekoppeld aan het gedrag.
En Roshan, kan je dat terugvinden in de hersenen? Van hey, het is een gewoonte dat je altijd als je verveelt naar de chocola grijpt?
We weten wel steeds meer over hoe gewoontevorming plaatsvindt. En welke hersenmechanismen daarbij betrokken zijn. Ja. Bijvoorbeeld bepaalde hersenziekten, zoals de ziekte van Parkinson.
Mm-hmm.
Die gaan gepaard met een gebrek aan gewoontevorming. Of ze verliezen als het ware het vermogen om hun gedrag te sturen op basis van gewoonte. En dan zie je dus ook meteen wat er gebeurt als je geen gewoonte of geen routines meer hebt. Alles wordt heel traag. En een heleboel gedragingen, een heleboel handelingen worden ook helemaal niet meer begonnen. En als je eenmaal begonnen bent, kan je ze niet meer stoppen. Hè? Dus dat die rol van die omgeving, die stabiele stimulus... context die dan zo'n gedrag triggert, automatisch, zonder dat je een plan hoeft te hebben. Dat zie je heel direct bij de ziekte van Parkinson. Wegvallen. Nee. En ziekte van Parkinson gaat gepaard met allerlei problemen in de hersenen. Vooral de hersenstofje dopamine valt daar weg. Gaat die cellen, hersencellen die dopamine produceren, die gaan stuk. En die zijn van groot belang voor gewoontevorming.
En is er ook nog een stukje in de hersenen te zien in een MRI-scan waarvan je zegt, hey, dat is je gewoontecentrum, net als je spraakcentrum of je geheugen.
Ja, dus dat stofje waar ik het over had, dat wordt eigenlijk in hele grote delen van de hersenen afgegeven. Mm-hmm. Een soort van sproeier. Ja. Maar met name in de basale ganglia. En de basale ganglia, dat zijn ja, een set van... Dat is een gebied eigenlijk.
Ja, kijk even naar Floris, basale ganglia. Waar zit dat?
Ja, dat zit eigenlijk zo net een beetje onder. Je hebt zo je cortex, dat is eigenlijk een beetje die buitenkant. Ja. En dan als je wat verder naar binnen gaat, heb je die wat diepere kernen, die basale ganglia. En die, ze hebben eigenlijk een soort loops, dus connecties met die cortex. Waarbij ze allerlei soorten gedrag bepalen. Dus dat is sowieso wel motorgedrag, dus als je beweegt. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld motivatie, beloning en dat soort dingen. Ik denk dat dat ook... Ja. Kijk even naar Rochelle.
Ja. Ja, dan wordt hier goedkeurend geknikt. Ja? Ja, sorry, ik ga verder. Ja, en bij die basale ganglia daar...
Gewoontevorm wordt vaak geassocieerd met dat diepe hersengebied, de basale ganglia, de diepe kernen. En dat komt ook omdat elke keer dat jij een beloning krijgt, mm-hmm. Dat je iets lekkers eet of iets lekkers meemaakt of iets leuks waar je blij van wordt, dan wordt dopamine afgegeven en die zorgt ervoor dat de relatie tussen de context en het gedrag wat je op dat moment uitvoert, mm-hmm. versterkt wordt. Dus die legt een verband tussen de context en de respons die je op dat moment doet, de actie die je uitvoert. En als je dan dopamine erbij doet, dat is een soort van lijm, zou je kunnen zeggen. Die zorgt ervoor dat die stimulus, die context en die gedrag versterkt wordt, aan elkaar geplakt wordt. En hoe sterker die relatie tussen de stimulus of de context en de respons, de handeling, hoe ook inflexibeler die wordt. En die inflexibiliteit heeft voordelen, want dan kan je dus energie besparen. Dan hoef je niet elke keer uitgebreid te zitten nadenken en een plan gaan zitten maken en een doel te vormen van nou, ik wil nu dit gaan doen, weet ik veel, ik kom een badkamer binnen en je wil niet elke keer hoeven nadenken, waar zit ook weer dat knopje? Ja, en daarom ga ik nu mijn rechterhand uitsteken om dat knopje in te drukken. Nee, als je die badkamer binnenkomt, wil je gewoon het licht aan kunnen doen door meteen een handeling uit te voeren.
Fantastisch. Ja, ja. We hebben het inderdaad over het belang van routines. Onze huisfilosoof Juri Tijdink, die heeft daar ook een visie op. Zullen we even luisteren?
Ja, laten we een stukje luisteren.
Het lijkt erop dat de vlijtige, gedisciplineerde perfectionisten steeds vaker als ideaalbeeld worden gepercipieerd in de maatschappij. Je bent een voorbeeld als je hard werkt en binnen de lijntjes kleurt. Mensen die zich houden aan de bureaucratische regels, doen braaf wat er van hen verwacht wordt en maken dingen af, zijn geordend. Kortom, ze hebben veel routines. Maar is dat wel zo'n goede ontwikkeling? Denk bijvoorbeeld aan voetballers of kunstenaars. Romario en Maradona waren geen trainingsbeesten, verre van. Ze deden veel op intuïtie en gevoel. Ik ken ze beide persoonlijk niet, maar ze maken op mij een indruk dat het behoorlijke chaoten waren. Ook zijn er nog maar weinig wetenschappers chaotisch, vind ik ook jammer. Is er nog wel plek in de maatschappij voor chaoten? Kortom, waarom hechten mensen zoveel aan routines? En wat is er anders aan de breinen van chaoten?
Nou, brand los.
Fantastisch. Dat ze dan chaos afzet tegen dat hij chaos afzet tegen routine.
Want dat is een verkeerde...
Nou, daar heb ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik denk dat heel veel chaos eigenlijk ontstaat en impulsief gedrag door routines.
Ja, dat denk ik ook.
Ja? Dat vraagt verklaring.
Wat ik hoor is ook een verschil tussen routine en intuïtie. Hè? En intuïtie is juist iets wat ik associeer ook met gewoonte. Hè? Je hebt een stimulus of een emotie, zoals je noemt, en je reageert daar meteen op. Dus dat is het is bijna intuïtief om te reageren. Het is juist op het moment dat je een plan hebt en een doel, als je dan iets anders gaat doen, dan ga je tegen je routine in. En het zijn juist die planmatige mensen, denk ik, die ik zou karakteriseren als perfectionistisch. Dus mensen die juist heel erg, wiens gedrag heel erg gestuurd wordt door controle, overal heel lang over nadenken, niet snel een beslissing nemen, want ik ga eerst eindeloos nadenken.
Ja, ja, ja.
Tot ik zeker weet dat ik genoeg informatie heb. En dan neem ik een beslissing. Dat is in feite het tegenovergestelde van gewoonte en de voordeel van gewoonte. Want een van de grote voordelen van gewoonte is niet alleen dat je energie bespaart, maar ook dat je heel snel een reactie...
Ja, en je doet het intuïtief bijna, dus als ik je goed begrijp, dan toch niet. Een gewoonte is bijna intuïtie.
Gewoonte stelt je in staat om snel te handelen.
gewoon nou. Om in staat om uit impuls te handelen. Ja. Het activeert eigenlijk een aangeleerde impuls. En dat zit in hetzelfde systeem. Het is niet helemaal hetzelfde als impulsief gedrag. Hè? Dat kan ook gewoon direct door de omgeving worden uitgelokt. Die heel erg geassocieerd is met een bepaalde impuls. Maar het zit in datzelfde automatische systeem. En wat ik ook wel interessant vind is... Dit gaat alsof er... Er is ook een verschil tussen de grote beslissingen en de spannende dingen die je gaat doen. En juist doordat je allerlei kleine beslissingen, er zit weinig creatiefs in dat lichtknopje wat je net als voorbeeld gaf. Hè? Dus juist door dat soort dingen, dat die nou eenmaal gewoontegedragingen zijn, hou je ook cognitieve capaciteit over, ruimte over voor om na te denken over spontaniteit, over op andere onderwerpen en op andere gedragingen. Dus ik associeer dat ook. Dat is misschien ook meer hoe er dan in het dagelijks leven wordt gepraat over routine. Elke dag ziet er hetzelfde uit.
Ja, want dat wordt gezien. Ik heb ooit het feit gekregen van een vriendinnetje van dat ik te routineus zoen. Wat ik dan wel weer zelf een compliment vond. Ja. Want dat zou betekenen dat ik dat heel veel zou hebben gedaan. Maar routine in een relatie, dat is dood in de pot, toch? Of niet? Dat moet je niet hebben, toch?
Ja, maar dat is inderdaad routine.
Maar dat is misschien de niet-wetenschappelijke benadering van de term routine en de gewoonte.
Nou, het ligt eraan op als alles routinematig is. Hè, en als je nooit meer iets nieuws doet. Mm-hmm. Want nieuwe dingen zijn per definitie geen gewoontes. Ja. Dan wordt het al snel saai. Maar kan me even, zal Wim niet zo leuk vinden, maar als ik hem maar even gelijk met haar bijsleep. Ik denk dat onze relatie behoorlijk van is opgeknapt dat wij meer gewoontes hebben.
Ja, maar wat ze zegt toch, the less routine, the more life.
Ja, nou ja, terwijl als je allemaal voor al die saaie beslissingen de hele tijd bedenken, wat moeten we nou vanavond weer eten en met de kinderen, wie haalt wat wanneer en hoe gaan we het allemaal doen. Dat je daar een soort routine in hebt, dat zorgt bij ons voor heel veel ruimte, voor tijd, voor spontane, leuke, andere dingen. Dus heel veel van die dagelijkse kleine handelingen. Ik denk dat hierin zit alsof het over hele grote levensbeslissingen gaat, over al die grote onderwerpen en... Wanneer we het hebben over gewoonten, dan gaat het echt over het activeren van een bepaalde handeling. En die zijn vaak heel klein.
En ook, er zijn enorme individuele verschillen. Dus je hebt twee kinderen. De een is echt een novelty seeker. Hè? Dus een nieuwszoeker. Mm. Die zal nooit naar dezelfde camping willen, zeg maar. In de zomervakantie. Ja. Altijd nieuwe dingen. Maar de ander, die vindt alleen rust als alles te voorspellen is.
Ja. En hoe verklaar je die verschillen?
Oh, ja. Dat vind ik juist een interessante vraag waar we mee bezig zijn.
Ja, en heb je het antwoord ook?
Ja, nee, ik heb geen definitief antwoord, anders had ik geen baan meer.
Oh,
maar ik denk wel dat daar verschillen zitten in hoe die verschillende circuits met elkaar in balans zijn. En die stoffen, zoals dopamine, spelen een hele grote rol in het balanceren van die verschillende systemen. Die stoffen zoals dopamine, maar ook noradrenaline en serotonine, zijn allerlei stoffen, zijn van belang in het eigenlijk... dominant maken van het ene systeem versus het andere op het juiste moment. Want routines zijn goed op één moment, maar niet handig op een ander moment. Controle, perfectionistisch, planmatig bedenken. Ja, dat vind ik saaier klinken, moet ik zeggen. Maar zo handig om dat soms te doen in nieuwe situaties.
Maar dan hebben we dus aan de ene kant dus over aangeleerd gedrag. Dat eigenlijk heel erg, gewoon dus dat heel erg over aanleren gaat. Maar daar zit dus ook iets aangeborens in hoe goed je daarvoor open staat of hoeveel hang je daarnaar hebt.
Absoluut. Absoluut. Er zit natuurlijk een hele erg sterke interactie tussen gewoon genetische aanleg en omgevingsfactoren. Dingen die je meemaakt in de vroege kindertijd of al in de buik.
Ja.
En daarna.
Jongens, het is tijd voor de ingezonden vraag. Ditmaal van Mark.
Hoi, Mark hier. Ik vroeg me af waarom het zo moeilijk is om routines te doorbreken. Welke rol speelt het brein hierbij? Alvast bedankt.
Nou, dat was kort maar krachtig, Mark. Ja. Dankjewel voor de inzending inderdaad. Marieke, dit lijkt me een vraag die jij vaker hebt gekregen in je carrière, of niet?
Ja, vaak in december ook. En januari, dan zijn ze extra frequent. Dus wat dat betreft zijn ze een beetje laat. Waarom is het zo moeilijk om gewoontes te doorbreken? Nou, precies om wat we net ook beschreven hebben, hoe een gewoonte eigenlijk ontstaat. Dat is een aangeleerde relatie tussen zo'n stimulus en een respons. Mm-hmm. En die op een gegeven moment automatisch is geworden. Dus je denkt er niet meer heel erg bij na. Het gedrag wordt als het ware direct geactiveerd wanneer je in die situatie bent. En dat betekent dus dat jouw bewuste voornemens, wat je van plan bent, dat andere systeem eigenlijk, dat beredeneerde systeem, eigenlijk niet zozeer meer een rol speelt. Dus heel veel gewoontes ontstaan omdat we in een nieuwe situatie zijn. We nemen ons iets voor, we proberen wat uit, dan bevalt het ons. Hè, krijgen we die beloning, de dopamine waar net van alles over verteld is. We herhalen dat en dan is het niet zo problematisch. Dan zijn onze voornemens in lijn met ons, met onze gewoontes. Maar dat wordt een andere kwestie wanneer onze voornemens veranderen. Of wanneer we eigenlijk ander gedrag willen vertonen. Bijvoorbeeld, toen ik hier uit het station kwam, dan sla ik normaal linksaf naar mijn huis. Mm-hmm. Nou, nu moest ik in één keer hierheen door. Ik was druk aan het nadenken over de moeilijke vragen die jullie gingen stellen. En had, voordat ik het goed en wel door had, zat ik dus alweer linksaf richting mijn huis te fietsen.
En je had je schoenen uit en je
nou, zover was ik nog niet. Ik kwam er al iets eerder achter. Dus het is dat die automaticiteit die ervoor zorgt dat je voornemens en die beredeneerde processen eigenlijk minder een rol spelen.
Maar dan is de logische vervolgvraag natuurlijk, hoe kan je er dan toch voor zorgen dat je je slechte gewoontes afleert?
Want het interessante is dat je dus niet, zeg maar, je plan kan gebruiken om, hè, als iets is een gewoonte, per definitie, als je je plan niet kan gebruiken om je gedrag te veranderen. Jij gaf het voorbeeld van rechts of links, maar als je naar die badkamervoorbeeld van mij gaat, als je altijd de rechte knop hebt ingedrukt, maar nu is je huis gerenoveerd en is de knop naar links gegaan, je kan dus niet, als het een gewoonte is, dat gedrag veranderen op basis van de kennis. Maar als je het eenmaal een keer verkeerd doet en je merkt er zit niks, dan krijg je dus feedback of eigenlijk gebrek aan beloning. Mm-hmm. En dan zorgt het gebrek aan beloning via dat dopamine systeem weer dat je je gewoonte kan aanpassen. Dus een gewoonte is niet onveranderlijk.
Nee.
Op het moment dat een gewoonte onveranderlijk of oncontroleerbaar wordt, dan heb je een probleem. Maar een gewoonte in principe is gevoelig voor beloning, verandering, gebrek aan beloning. Het is alleen niet gevoelig voor een plan.
Ja. Ja, ik zit zelf te denken, als ik heb net nieuw WhatsApp geïnstalleerd en dat zit nu op een andere plek. En ik krijg de hele tijd een negatieve gewoonte omdat ik net per ongeluk mijn mail open. En zo vorm ik een nieuwe gewoonte dat ik voortaan naar het juiste, hoe heet het, een widget geloof ik? Nou goed, toch is dat een beetje, begrijp ik nu.
Dat is dus wel dus één van de manieren hoe je een gewoonte kunt veranderen. Nou, ik zou niet helemaal zeggen, het is helemaal niet meer gevoelig voor een plan. We kunnen natuurlijk ook voor hele sterke gewoontes, hè, die systemen, zoals je helemaal aan het begin zei, die zijn allebei geactiveerd en die kunnen wel soms concurreren. Maar hoe sterker de gewoonte, hoe moeilijker het is om te concurreren met je goede voornemens. Maar bijvoorbeeld iets veranderen in de omgeving, die lokt dat uit. Dat kan dus helpen en dat kan dus zijn dat je iets op een andere plek installeert of een ander programmaatje installeert. Dat is een goed voorbeeld. Je kunt ook zorgen dat de uitlokker van het gedrag, dat je die niet meer tegenkomt.
Ja, dat doet mij een beetje denken aan volgens mij jouw onderzoek.
Het onderzoek van de week. Ja, dat wil ik inderdaad even introduceren. Dat sluit hier best wel goed op aan. Want wat ik heel interessant vind en waar ik jullie ook over hoor hebben, is dat het echt helemaal niet per se te maken heeft met puur en enkel je motivatie, je intrinsieke motivatie om te stoppen met een bepaalde gewoonte. En dat juist de definitie van die gewoonte ook is dat die motivatie een klein beetje uitstaat. En doet me een beetje denken aan de casus over de heroïneverslaving van soldaten tijdens de Amerikaanse Vietnamoorlog. Waarbij ze er op een gegeven moment achter kwamen dat door natuurlijk hoe beschikbaar de heroïne daar was, maar ook de verschrikkelijke dingen die ze daarmee maakten, dat ongeveer 15% van de Amerikaanse soldaten daar verslaafd was aan heroïne. En toen ze erachter kwamen, waren ze natuurlijk panisch. Want ze dachten, al die soldaten komen terug, die veroorzaken hier een enorme heroïne-epidemie, dat moeten we niet hebben. Dus die gingen ze monitoren toen ze terug waren. Maar waar ze toen eigenlijk achterkwamen is dat van al die heroïneverslaafde soldaten, 95% van die soldaten toen ze terugkwamen nooit meer die heroïne had aangeraakt. En de hele lange tijd is dat onderzoek betwijfeld. Dachten, daar is mee gefraudeerd. Die cijfers die kloppen helemaal niet. Maar als ik jullie hoor, dan het hebt over de omgeving en dat veranderen. Is dus eigenlijk later dat als verklaring opgeworpen. Dat het is omdat die mensen eigenlijk buiten die context zijn geplaatst waarin ze altijd al die hele sterke gewoonte van die drugsverslaving uitoefenen. Dus niet meer met de vrienden of de soldaten waarmee ze het altijd deden. Niet meer op die plek. Niet meer op die momenten die ze daar meemaken. Dat het daardoor eigenlijk een stuk makkelijker was voor die mensen om mee te stoppen. Dat vond ik wel heel interessant eigenlijk.
Kenden jullie dit onderzoek? Vast wel, denk ik. Of niet? Of is dat...
Nee.
Is het zo simpel?
Maar het is wel heel boeiend. Ja.
Wat denken jullie ervan als je dit horen? Is het, denk je van, nou, dat zou wel kunnen kloppen? Of zeg, nou, dit...
Ik zou niet één op één onderzoek over gewoonte naar verslaving willen vertalen. Maar
moeten we verslaving zo zien als een uit de hand gelopen gewoonte?
Ja, ik ga deze toch eventjes doorgeven aan mijn buurvrouw.
Hoezo? Want dit vind je.
Nou ja, de verslaving is ook wel weer echt een hele specifiek onderzoeksterrein.
Ja.
Waarin ook wel weer, ik bedoel, deels is het overlappend, maar er spelen ook deels echt andere processen. En dat zijn niet de processen waarin mijn expertise ligt.
Rochelle. En het is heel complex.
Ja.
Ja, en er is veel controverse. Dus er is veel mensen zijn het niet eens met elkaar over wat het precies is. Maar wat duidelijk wel is, dat gewoontevorming speelt een rol, zeker. Maar ook dat controlesysteem, de meer die prefrontale, de dirigent. Mm-hmm. Dus op het moment dat je sterke gewoontevorming hebt, en dat gaat gepaard met een kapotte prefrontale cortex, maar ook met het systeem dat van belang is voor die contextvorming.
Floris, je moet dit toch echt even duiden, hoor. Maar ik hoor prefrontale cortex, dirigent van het ding. Wat wordt hier verteld door
Eigenlijk, dat is denk ik wat ik hier wil zeggen, is dat je gedrag bepaald wordt door ongelooflijk veel losse systemen die ook eigenlijk los van elkaar geëvolueerd zijn. En aan de ene kant heb je bijvoorbeeld dat beloningssysteem dat heel oud is, waardoor echt bij zo'n reptielen al een beetje achter een beloning lekker eten kunnen aanlopen.
Diep in de hersenen ligt.
Precies. En dan heb je ook nog de dingen die wij als mens heel goed hebben ontwikkeld. En dat is eigenlijk een beetje die corticale, die buitenste schors van de hersenen, waarbij we meer controleren, lange termijn denken, ook bedenken wat goed voor ons is en wat we daarmee willen. En die concurreren eigenlijk op heel veel verschillende vlakken, concurreren die met elkaar. En ik denk als jij het hebt over de dirigent, dan gaat het eigenlijk meer over die prefrontale cortex die eigenlijk wat meer nadenkt over het gedrag dat intrinsiek heel diep vanuit dat beloningscentrum komt.
Ja, precies. Dat controlesysteem, dat planningssysteem. Dus je moet bij verslaving ontstaat eigenlijk pas op het moment dat dat reptiele brein, ik weet niet of ik het zo wil noemen, basale ganglia, overactief is. Veel te veel dopamine afgegeven door die drugs of abuse, zoals heroïne. Maar ook gepaard gaat met dat controle en dat plansysteem dat kapot is. Waardoor die gewoon niet meer onderdrukt kunnen worden.
Ja, dus eigenlijk zijn het twee verschillende dingen, maar die versterken elkaar alleen maar.
Absoluut. En als je dan ook, als het gaat om drugsverslaving, dan heb je natuurlijk ook de vergiftigende werking van die drug. Die zorgt dat het brein ook nog steeds verslaafder wordt, eigenlijk.
Yeah.
Door plasticiteit. Dus door continue veranderingen die getriggerd worden door het innemen van dat gif.
Yeah, dus dat maakt het
eigenlijk dat is ook wel meteen wat mij verbaast over. Want heroïne is echt een van de meest giftige drugs, zou je kunnen zeggen. Dus daar, op het moment dat je een verslaving ontwikkelt, dan gaat die basale ganglia wordt overactief. Die prefrontale cortex die gaat steeds meer kapot. En dat is echt een neurotoxisch gebeuren. Dus dat contextconditionering, waar je het over hebt, hè? Dus de context van die oorlog, heeft een hele grote rol in dat verhaal.
Ja.
Dat die zo'n groot effect heeft, dat verbaast me wel.
Het is wel verklaren dat die afkikklinieken allemaal in Cuba en Zuid-Afrika
zitten. Nee, zeker. Absoluut.
En ik zit zelf te denken, als ik ooit heroïne ga doen, dan ga ik dat op vakantie doen.
Ja.
Dat is geen tip aan de luisteraars, overigens.
Heroïne niet doen.
Nee. Doen. Ook echt niet op vakantie.
Nee, en de vraag is wel, als je uit die context gaat, wat gebeurt er als je daar weer in terugkomt? Hè? Want daarmee heb je het gewoonte. Even teruggaan naar van verslaving naar gewoonte. Daarmee heb je het gewoontegedrag effectief uitgeschakeld, want de trigger is er niet meer. Maar als je daar weer in terugkomt, in die context, dan is er aan de associatie is er in die zin niet zoveel veranderd.
Nee. Ja.
Het is daarom ook misschien minder houdbaar als je daar die.
Ja, en daarom is ook de strategie om altijd maar de uitlokker te vermijden. Ja, ligt er een beetje aan wat dat is. Ik heb vooral bijvoorbeeld gewoonte om chocolade te eten als ik me verveel. Ja, ik zou heel graag verveling vermijden, maar dat is ook niet echt haalbaar. Of elke keer als je. Hè, dus het beste moment om gewoontes aan te passen is bijvoorbeeld zo'n nieuwe baan, verhuizen. Iets raars als de COVID-pandemie, waarin heel veel dingen veranderen. Dat zijn echt momenten dat je nieuw gedrag kunt gaan aanleren. Maar we kunnen moeilijk bij elke slechte gewoonte die we hebben ontwikkeld en die we willen veranderen, gaan verhuizen of onze baan opzeggen. Dus dan zul je toch vooral ook moeten gaan zoeken naar alternatieve gedragen die je bijvoorbeeld kan koppelen aan die uitlokker.
Ja, want werkt het aanleren van goede gewoontes hetzelfde als het afleren van slechte gewoontes?
Ik zou zeggen, als je slechte gewoontes afleert, dan wil je dan moet je ook weten wat die uitlokker is. Hè? Dat vinden we best lastig. Mensen hebben allerlei theorieën. Bijvoorbeeld, als het over eetgedrag gaat, heb ik veel onderzoek naar gedaan. Dan hebben we bijvoorbeeld emotioneel eten. Die term zal jullie ook vast wel bekend zijn. Je kan geen vrouwentijdschrift openslaan of je kan testen of jij een emotionele eter bent.
Ja, ik ben het.
Ja, ja, nou, dat denken heel veel mensen van zichzelf. En emotioneel eten bestaat, hè, dat is heel vervelend. Maar de mate waarin jij denkt dat emoties voor jou een uitlokker zijn voor eetgedrag, dat voorspelt maar in heel beperkte mate waarin dat echt het geval is. Dus we zijn heel slecht in inschatten wat voor ons nou echt een belangrijke uitlokker is. Maar als je dat dan wel kan en je weet dat, wat die triggers zijn, nou, dan wil je dat koppelen aan bijvoorbeeld een alternatief gedrag. Dat kun je ook voor jezelf jezelf voorstellen, kan je concreet maken, dan
vergroot je.
Kies jij eens een slechte gewoonte van jezelf die je zou willen veranderen.
Nou, wat ik heel suf vind, is dat ik zodra ik me verveel, mijn telefoon pak.
Ja.
Dat vind ik echt een walgelijke eigenschap van mezelf. En dat wil ik dolgraag vervangen voor een goede gewoonte. Bijvoorbeeld een mandarijntje pellen. Zo?
Nou ja, doe je dat nu al. Het is wel voorwaarde dat er steeds, als jij je verveelt, mandarijntjes beschikbaar zijn.
Ja,
dus even nadenken of dat. Nou ja, goed. Stel ervan uitgaande dat dat een goede strategie, dat dat een haalbare strategie zou zijn. Hè? En dat het je ook een beetje dezelfde. Dat je dat ook prettig vindt om uit te voeren in dat moment. Dan zou je die situatie daaraan kunnen koppelen. En dat maakt in elk geval de kans iets groter dan alleen maar denken: ik ga niet meer op mijn telefoon. Bijvoorbeeld, ik altijd als ik naar bed ga en ik zet mijn wekker, dan ga ik op mijn telefoon. Je zou dat dus kunnen vervangen door een ander gedrag. Want je kan dat proces van gewoontevorming, dat is door heel vaak herhalen. Maar je kan het ook nabootsen door cognitief dat te simuleren en je voor te stellen dat je specifiek gedrag uitvoert in die situatie. En dan kan je ook een associatie vormen die daar een beetje mee concurreert.
Ja.
Als jij nadenkt over je gedragsverandering, hè, dan denk je heel vaak, denken we over de uitkomst. Ook op 31 december vraag je, heb je nog goede voornemens?
Ja,
ik ga minder snoepen. Of ik ga meer bewegen. Mm-hmm. Dus we denken niet heel erg standaard op deze manier over ons gedrag. We denken wat we willen bereiken.
Ja.
Maar je hoort zelden iemand zeggen, ja, ik ga op elke dag als ik uit mijn werk kom, dan zet ik mijn tas neer. En loop ik daarna de deur weer uit om nog een wandelingetje te maken van 20 minuten. Dus dat is de uit je werk komen en je de deur open doen. Dat is een cue. Die koppel je aan een bepaald gedrag.
Ja, ja, ja.
En daarmee zorg je ervoor dat je het voorgenomen gedrag onthoudt. En door zo'n associatie te creëren, verhoog je ook de kans dat je het uitvoert.
Ja.
Dus het is eigenlijk het nabootsen van gewoontevorming.
Ik vind het wel. Ik ga het zeker mee. Mee aan de slag een keer, toch? Dat gaan we een keer proberen.
Ja, zeker. Maar wat ik ook interessant vind is, we hebben nu de hele tijd over wat kan je nou zelf doen? Hoe kun je nou zelf je goede gewoontes aanleren en afleren? Maar ligt die verantwoordelijkheid dan alleen maar bij onszelf? Want Marieke, ik weet dat jij ook veel onderzoek doet naar nudging. En het gaat ook over publieke gezondheid, het onderzoek dat je doet. Kunnen we dat niet uitbesteden aan de overheid of aan de omgeving, aan de supermarkten die anders ingericht zijn? Hoe kunnen we onszelf een handje helpen eigenlijk om die goede gewoontes aan te leren?
Ja, dan, ik weet niet of ik het dan zo over gewoond heb, maar als je het meer in iets bredere zin hebt over dat wat meer automatische, impulsieve systeem. Hè. We praten heel vaak over gewoontes als we het willen hebben over de slechte dingen die we willen veranderen. Maar we hebben het ook al gehad over dat impulsieve, automatische systeem. Dat is helemaal niet per se slecht. En je kan de omgeving ook zo inrichten dat wat de makkelijke, de meer impulsieve keuze wordt, de gezonde keuze is. En dat is bijvoorbeeld wat er gebeurt bij nudging. Die maakt gebruik van het feit dat we nou eenmaal vaak snelle beslissingen maken op basis van simpele beslisregels. Dat we bijvoorbeeld de meerderheid volgen. Of dat we.
Kun je dat dus een concreet voorbeeld van geven?
Een van de voorbeelden die heel vaak genoemd wordt zijn de producten die op ooghoogte liggen of bij de kassa. Die neem je vaak vrij impulsief. Die zijn heel erg. Die vallen op, die zijn beschikbaar. En die neem je soms zonder erbij na te denken.
Ja. En die zouden een treetje lager mogen.
Nou ja, je kan daar ook de gezonde producten neerleggen. Of denk aan bijvoorbeeld, dat is een controversieel onderwerp, maar de orgaandonatiewet, die maakt bijvoorbeeld, die is veranderd. Hè? Dus vroeger moest je aanvinken of jij moest je dus was nee de standaardkeuze, moest je moeite doen voor ja. Maar ook het veranderen van de standaardkeuze, wat suggereert dit doen de meeste mensen, dat maakt de makkelijke keuze, maakt dan, is dat nu orgaandonatie. Je moet nu moeite doen om een andere keuze te maken.
Weet je wat ik zit te denken? Sorry, volgens mij is het helder. Maar ik zit even, Rochaan, wat ik niet begrijp, en ik denk dat jij daar antwoord op hebt, is, we doen dus eigenlijk, is ons brein zo geïnstalleerd dat we zoveel mogelijk gewoontes aanleren, want we zijn lui, toch?
We hebben een beperkte capaciteit.
Ja. Of zo efficiënt mogelijk. We willen zo efficiënt mogelijk zijn, toch? Maar tegelijkertijd wil dat brein ook de hele tijd nieuwe informatie. leren. Maar wat is, hoe kan dat? Want dat zijn dan toch, dat klinkt nogal paradoxaal.
Nee, juist om ruimte te houden voor nieuwe dingen.
Ja.
Voor nieuwe ontdekkingen, voor nieuwsgierigheid, voor ja, alles wat we, waar we zo goed in zijn, moet je dus heel veel routines ontwikkelen. Je moet wel, omdat er maar een beperkte capaciteit is. Ja, een collega van mij heeft een heel, heel leuk experimentje gedaan, wat een beetje aansluit bij jouw afleidingsmanoeuvre. Mm-hmm. En die had mensen gewoon knopjes laten indrukken met vingers als ze bepaalde plaatjes. Ja. Dus als het ene plaatje kwam, moesten ze deze vinger indrukken. En als het andere plaatje kwam, moesten ze de andere vinger indrukken. En wat hij liet zien is dat als de werkgeheugencapaciteit, dus als er heel veel plaatjes waren, waardoor je niet je controlesysteem kon gebruiken, ja, maar wel op je automatische routinesysteem moest relyen, ja, hoe heet dat in het Nederlands?
Vertrouwen.
Dan was meteen na afloop, presteerde je heel slecht.
Ja.
Maar als je dan de dag daarna ging meten, waren die associaties veel beter onthouden. Want die waren gewoon geconsolideerd, die waren ingestampt. Want dat routinesysteem, dat zorgt voor hele stevige geheugen. Dus het is niet alleen dat je sneller van wordt, dat je meer energie bespaart, dat je ruimte overhoudt voor creativiteit en nieuwe dingen. Maar je ding wat je vastlegt, is ook steviger. He, dat is ook moeilijker weer kapot te maken.
Maar en hoe zit het dan met mensen die een aandoening hebben van geheugenverlies? Mensen met zwaar geheugenverlies, kunnen die nog steeds wel hun gewoontes afspelen of niet?
Ja, nou, geheugen is ook niet één ding. Je hebt verschillende soorten geheugens. Je hebt routinegeheugen, procedureel geheugen. Het soort geheugen wat routines vormt, wat je gebruikt als je leert fietsen of leert piano spelen. Dat is niet, daar hoef je geen plan voor te hebben, dat doe je gewoon. En dat is inderdaad soms niet kapot bij mensen die dat andere geheugensysteem van hun telefoonnummer onthouden. Ja. Wat wel kapot is. Dus je hebt
het kan zijn dat je niet weet welke dag het vandaag is, maar wel blind Beethoven kan spelen.
Ja, absoluut.
Nou, fantastisch zeg. We komen een beetje aan afronden toe. En dan bedoel ik niet afronden in de zin van memento mori, maar gewoon van deze podcast. Dus dankjewel. Nog de allerlaatste vraag. De vraag we altijd. Jullie hebben nu het podium. Zijn er nog dingen die jullie kwijt willen als superwetenschappers, waarvan je zegt, onthoud dit van mijn vakgebied, of dit is nog goed om mee te geven, of denk je hieraan? Of hebben jullie zoiets van, nou, ik heb het wel allemaal gezegd?
Nou, misschien toch nog wel eindigen ook op de positieve noot, met dat maak ook gebruik van gewoontes. Hè? Want juist omdat die motivatie die is beperkt, ook als je gedrag wil veranderen, denk na over welke gedragingen zouden nou de potentie hebben om een gewoonte te kunnen worden. Want op die momenten dat je dan eventjes je motivatie wat minder is, omdat je bent afgeleid of omdat je wat minder bezorgd bent over jouw telefoongebruik. Dan heb je toch die gewoontes die je een beetje beschermt tegen die tijdelijke dip in je motivatie.
Dat vind ik een hele mooie, ja. Ja. Rosjaan?
Ja, laten we vooral niet zwart-wit denken. Beetje grijs.
Beetje grijs, ja. Het wordt pas interessant bij de 50 tinten grijs altijd, toch? Ja. Vind ik. Ja. Jongens, ik dank jullie hartelijk. Floris, jij ook natuurlijk bedankt. Dit was hem. Ja, dit was wel een routineuze afsluiting. Toch of niet? Ja. Ja, dat denk ik ook. Fijn, bedankt voor het luisteren. En onze gasten, duizendmaal dank.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door De Jonge Academie en Stichting Brein in Beeld. De redactie is gedaan door Tinka Louter, Floris Tijhuis, Thijs van het Hullenaar, Roos Rikke en Sybren de Kloet. Eindredactie Annemijn van Hilten.